Goed, ik ga u meenemen in een woord dat ik op mijn hart heb gekregen. En twee weken geleden heb ik gesproken over de juiste focus. Dat we de juiste focus hebben. Ik heb toen onder andere gesproken uit een gedeelte uit Colossenzen hoofdstuk 3. Waar Paulus zegt, als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is. Niet wat op de aarde is. En dat is en blijft heel belangrijk. Dat wij ons richten op Jezus Christus. En hij zit aan de rechterhand van God. Een plaats van autoriteit. Waar hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat wij zelfs met hem gezeten zijn. Op die plek, heel bijzonder, in de geestelijke wereld. Hij heeft overwinning behaald over zonde, ziekte, dood en de tegenpartij, de Satan. En dat wij ons mogen uitstrekken naar Gods werkelijkheid, zijn waarheid, zijn wil, zijn heerlijkheid. En dat we ons uitstrekken naar die eeuwige waarden die daar zijn, in dat koninkrijk van God. Liefde en rechtvaardigheid en genade, geloof. Vrede van God. En dat we ons niet moeten richten op de aardse dingen. En we leven wel op deze aarde. En we dienen zelfs goede vertegenwoordigers van de Heer op deze aarde te zijn. Maar onze blik is allereerst omhoog. Waar onze hulp vandaan komt, die ons wil helpen hier op aarde. En want het tegenovergestelde van het Koninkrijk van God is de dingen van deze wereld. En er is een rijk van de tegenpartij, van Satan, wat ook een hele duidelijke realiteit is. En daar wil ik gewoon ook iets over zeggen. En ik heb ook een titel gegeven aan het woord overwinning over duisternis, over de duisternis, stap voor stap naar vrijheid. Want we hebben een tegenpartij. Er zijn trawanten van de boze, die demonen worden genoemd in de Bijbel, die onreine geesten worden genoemd. Daar moeten we ons niet op richten. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat zij invloed hebben in deze wereld. Dat zij ook invloed kunnen hebben op de gemeente van Jezus Christus. Dat ze op een ieder persoonlijk die gelooft invloed kunnen hebben. Ik wil gewoon beginnen met een aantal Bijbelversen. Begin het bij Marcus 16. Als Jezus de grote opdracht geeft aan zijn volgelingen, om de wereld in te gaan, om het goede nieuws te brengen aan alle mensen. En dan valt me weer op dat het eerste wat hij zegt in Marcus 16, het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen. Waarmee zal het geloof gepaard gaan? Als teken. Zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven. Dat viel me even op. Dan gaan we door naar een andere tekst. Dat is een tekst uit Jacobus. Jacobus is een hele praktische apostel. Laat ook uit je daden zien dat je een gelovige bent. Laat het uit je leven blijken. Niet alleen je woorden, maar ook heel duidelijk wat je doet. En hij zegt, hij wint er geen doekjes om van, ik zie allemaal strijd in jullie midden, conflicten, ruzies onder elkaar. Jullie verlangen dingen. Maar jullie krijgen ze niet, want je bent jaloers. Hij noemt zelfs het woord moordlustig. Nou, dat was met een gemeente waarin hij schreef. En dan gaat hij door. En dan zegt hij in vers 7. Onderwerp je dus aan God. En verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Daar kom ik straks even op terug. Er is nog een tekst in 1 Petrus hoofdstuk 5. De meesten zullen hem wel kennen die de Bijbel al vaker gelezen hebben of in de prediking geweest zijn. Dan zegt Petrus, wees waakzaam, wees op uw hoede. Wij moeten waakzaam zijn, lieve mensen. Wij moeten op onze hoede zijn en blijven. Want dan zegt hij, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Op zoek naar iemand die hij kan verslinden. Dus er is een realiteit. waar de Bijbel heel duidelijk regelmatig over spreekt. En dan een tekst uit Efeze 6. Dat is het tekst wat gaat over de geestelijke wapenrusting. Dat we een geestelijke wapenrusting hebben. En dat we die ook moeten aantrekken, dat we die moeten gebruiken. Want, zegt Paulus, tenslotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Onze kracht ligt niet in onze eigen kracht, maar in zijn kracht. En dan zegt hij, trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Dus er is een geestelijke vijand waar we ons niet op moeten richten, maar die er wel is, waar we rekening mee moeten houden. En hij zoekt manieren om invloed te krijgen, ook op de volgelingen van Jezus. Daarom moeten we dicht bij hem blijven. Daarom moeten we een open oor hebben voor de Heilige Geest, hoe hij communiceert met ons. Moeten wij luisteren naar die influistering van hem. Wie heeft de ervaring dat hij bepaalde momenten gehad heeft waar hij wist van, nu is daar een aanval werkelijk van de duivel, van de tegenpartij? Ja, dat zijn er verschillende. Dat kan zijn in je eigen leven, dat kan zijn wat je gezien hebt om je heen bij anderen. En dat is een realiteit. Daar kunnen we niet omheen. Er is een geestelijke wereld die je niet met je natuurlijke ogen ziet, maar die wel is. Een jonge zuster uit een andere gemeente, die zei onlangs, die is geboren in een Aziatisch land. Zij is ook eigenlijk toegewijd aan een afgod. En ze zegt, het was heel normaal, mijn kindertijd, dat er een gedaante bij mij in de kamer was. Die zag ik gewoon. Een realiteit. Van een rijk van de tegenpartij. We hebben confrontaties gehad met machten die zich manifesteerden door personen heen, die opeens vreemd gingen praten, God gingen lasteren, niets met Jezus te maken willen hebben. En dat waren vaak mensen die op de een of andere manier met occulte zaken gebezig geweest zijn. Dus die op de een of andere manier in het verleden voor hun christen zijn. Boze geesten hadden opgeroepen, met hen had gecommuniceerd, dingen gedaan. En die zijn tot geloof gekomen. Ze hebben zich laten dopen, halleluja. Hun geest is tot leven gekomen. Maar er werkt nog iets in hun ziel van datgene wat ze gedaan hebben. Waar ze zich nog niet eigenlijk ten diepste van hebben bekeerd. Een realiteit waar we niet onderuit komen. En we hebben allemaal wel eens vreemde gedachten, vreemde influistering van, ben ik dat nou? Of komt dat van de tegenpartij? En ik zeg meestal, het maakt eigenlijk niet uit. Het is belangrijk dat jij de waarheid van God proclameert. Over je eigen ziel, maar ook tegen de influistering van de boze. Want wij zijn met Jezus overwinnaar. Ik vind het zo'n mooi gedeelte, Jesaja 61, die vanmorgen gelezen is, hoe Jezus de vervulling is van die profetie. Dat hij is gekomen om gevangenen in de vrijheid te brengen. Hij is gekomen om vrijheid in de levens van zijn kinderen te brengen. En dat is vrijheid op velerlei punten. Vrijheid van het juk van de wet. De wet die wij uit onszelf niet kunnen houden, die als het ware ons veroordeelt. Die laat zien dat we zondaren zijn. Die laat zien, we hebben een verlosser nodig. We zijn bevrijd van dat juk. Want Jezus is onze gerechtigheid geworden. Hij heeft ons vrijgemaakt. En hij, door zijn Heilige Geest, schrijft zijn geboden in ons hart. Waardoor we gewoon weten, dit is goed. Dit is overeenkomstig het woord van God. En hij helpt ons de wetten van God te onderhouden. En natuurlijk schieten we allemaal wel eens tekort, maar we weten ook dat hij ons genade geeft en genade geeft, dat hij geduldig is en dat hij ons helpt om met vreugde zijn geboden te bewaren. Bekering in het leven van een gelovige kan in fases gaan. Je bekeert je op een gegeven moment, want je gelooft, ik heb een verlosser nodig. Ik geloof dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, die naar deze wereld gekomen is, ook om voor mij aan het kruis te sterven. He, je maakt het persoonlijk. En ja, er komt blijdschap in je leven, er komt ruimte in je leven, het Bijbel gaat spreken, je vindt het fijn om medegelovigen te ontmoeten en samen mee te komen. En dan hoor je uit de Bijbel, en dan lees je een gedeelte, bijvoorbeeld hoofdstuk 19 uit Handelingen, dan zie je dat mensen tot bekering komen, die hadden zich bezig gehouden met occulte zaken, met magische dingen, en weet je wat ze doen? Ze verzamelen al die boeken en verbranden die. Hele grote waarde hebben die boeken als teken van hun bekering. En dan lees je dat gedeelte. Oh joh, dat is waar joh. Ik heb vroeger me ook bezig gehouden. En ik heb met dit soort dingen. Ik heb nog wat boeken in mijn boekenkast staan. Je gelooft in de Heer Jezus. Je bent tot geloof gekomen. En je realiseert opeens. Hé, daar heb ik me ook mee bezig gehouden. Daar heb ik me eigenlijk nooit echt van bekeerd. En wellicht heb je wel soms nog wel eens een vreemde, nare droom. Of je denkt nog eens en je denkt van, hé, misschien heeft de tegenpartij nog op de een of andere manier invloed op mijn leven. En dan is het goed om radicaal af te rekenen met dit soort dingen. Door ze weg te doen. Ik ken heel wat christenen die door de tijd op een gegeven moment denken, hé, ik heb nog wat in de boekenkast staan. Of ik heb ergens nog een beeldje staan. Bekering kan komen in fases. En dat je nu is de tijd om daarmee af te rekenen. Want ik wil op geen enkele manier een ingang laten bestaan in mijn leven voor de boze, om mij lastig te vallen, om mij aan te klagen, om mijn leven dwars te zitten. Amen. En heel duidelijk, we hoeven niet bang te zijn voor de boze. Want hij is overwonnen door de Heer Jezus Christus. Maar hij heeft nog wel invloed in deze wereld. En dat zien we om ons heen. En wij moeten waakzaam zijn, wij moeten op onze hoede zijn, wij moeten alert zijn, we moeten afgestemd blijven op de Heer. En de boze met zijn trambanten komt op zonde af, komt op ongerechtigheid af. De meeste van jullie zullen ook wel zo'n GFT-bak thuis hebben. Wij hebben in de tuin staan en de fruit, de groenteafval, tuinafval doe je erin. En als je die deksel open doet, wat komt er dan uit? Honderden vliegjes. Onverstel wat eruit komt. Want het is vies daar. Het is een vieze plek. De duivel komt op vieze plekken af. Dus daarom is het heel belangrijk om rein te staan voor God. Om heel duidelijk te weten, ik heb alle dingen in orde gemaakt met God. En we weten allemaal, er is een strijd in ons denken die kan plaatsvinden. En dat we heel duidelijk weten wie we zijn in Christus en welke wapenrusting wij eigenlijk hebben. Welke dingen we moeten hanteren in die strijd, in die geestelijke strijd die er kan zijn. Bekering dus is heel belangrijk. Het belijden is heel belangrijk. Afstand nemen is heel belangrijk. Je geloof in Jezus, dat komt eigenlijk op de eerste plek. De waarheid spreken, de waarheid belijden, de waarheid overeenkomstig Gods woord. Allemaal belangrijke sleutels. Ik wil kort gewoon een aantal gebieden noemen. Gebieden waardoor de boze op de een of andere manier invloed kan hebben in het leven van een gelover. Gewoon gebieden waar wij onszelf kunnen en mogen onderzoeken. Van, hé, in hoeverre heb ik daar nog een ingang? Is daar nog een ingang? En mag ik dingen afsluiten? Zodat ik echt in de volle vrijheid kan staan. Het kan ook voorkomen dat wij heerlijk onderweg zijn als gelovigen. En we worden wat lui, geestelijk lui. We nemen het niet meer bepaalde dingen nauw. En dat op de een of andere manier dingen geroofd kunnen worden uit ons leven. Waardoor we ons minder vrij voelen. Er zijn vliegjes op afgekomen. Waardoor we minder die vrijheid als voorheen ervaren. Maar prijs de Heer. God is genadig. Hij helpt ons iedere keer weer om ons te bekeren. Om het te zien. Om weer ons toe te wijden aan de Heer. En dat is belangrijk. 7 gebieden. En ook 7 stappen die ik kort de revue wil laten passeren. De eerste. De boze. Die hult zich in het valse. Die hult zich in datgene wat leugen is. Wat misleiding is. En dat staat tegenover het echte. En het echte, dat is Jezus Christus. Het echte is het volledige woord van God. Het is belangrijk om afstand te nemen van betrokkenheid in het verleden. Natuurlijk ook in het heden, als dat mag spelen. Van occulte zaken, van sectarische groepen, niet-christelijke godsdiensten. Groepen waar Jezus Christus niet wordt erkend. Dat we hardop belijden, dat we daar deel aan hebben gehad en afstand van nemen. En zoals ik net al zei, het kan dus voorkomen dat gelovigen al een poosje onderweg zijn en pas later op een gegeven moment tot de ontdekking komen. Oh wacht, dat is waar, daar heb ik ook mee te maken gehad. Zou dat nog een ingang kunnen zijn? En dat je dat in die zin heel eenvoudig gaat afsluiten. Gaat belijden, dingen verwerpen om elke invloed weg te doen in de naam van Jezus. Ik heb al gelovige broeders en zusters ontmoet die in het verleden op de een of andere manier, op een onschuldige manier, bij een seance aanwezig geweest zijn. Glaasje draaien, geest oproepen. Zelfs als toeschouwer van nou een beetje erbij staan. En dat die op een gegeven moment bepaalde worstelingen hadden in hun leven en we zijn door die stappen heen gegaan en daar ben ik bij betrokken geweest. En ze hebben daar vergeving voor gevraagd, ze hebben er afstand van genomen en dat er iets gebroken werd op dat moment. Gewoon, de invloed van de boze is op ongerechtigheid, dingen die vals zijn geweest. Ik heb hier een boekje dat heet Stap voor Stap naar Vrijheid in Christus. Bij die eerste stap staan 70 plus mogelijkheden van waar mensen zich mee bezig gehouden kunnen hebben. En heel wat mensen tegenwoordig zijn op de een of andere manier met het spirituele, bovennatuurlijke bezig en ze zoeken allerlei dingen, niet beseffende dat ze met iets vals bezig zijn wat hen kan besmetten, besmeuren, waardoor invloed van de boze op hun leven kan komen. Maar prijs de Heer, Jezus gekomen om ons in de vrijheid te brengen. Om elke gevangene vrij te zetten. Om ons te leiden in de vrijheid. En de waarheid van God maakt vrij. Jezus noemt zichzelf de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is gekomen om jou in die vrijheid te leiden. Halleluja. Dus het is niet om iets waar je bang voor hoeft te zijn, maar iets wat je gewoon moet weten. Gewoon, oké, het is belangrijk om ook deze fase van bekering door te gaan. Alles wat vals is geweest, af te leggen. Het tweede, dat is bedrog. Bedrog staat tegenover de waarheid, waar ik net iets over zei. Gods woord is waar. Of het nou voelen of niet, Gods woord is waar. Jezus is de waarheid en Satan, dat betekent aanklager, is de vader van de leugen. Dus wij worden ook opgeroepen om waarheid te spreken. De waarheid van Gods woord, gewoon waarheid over situaties, dat we geen leugens verspreiden of iets met een halve waarheid, weet je wel, een beetje eromheen draaien. Wij moeten waarheid spreken, wij moeten eerlijk zijn. Dat is heel belangrijk, want doen we dat niet, dan is er een ingang van de boze. Ja, het voorbeeld van Ananias en Safira in het boek Handelingen is heel duidelijk. Ze logen tegen de apostelen. En op dat moment vielen ze dood neer. Ze hadden gezondigd tegen de Heilige Geest. Dus het is belangrijk om ons leven elke keer weer te onderzoeken op waarheid en ook de waarheid te gebruiken. Ik zal, er is een dozijn voorbeelden worden gegeven in dit hoofdstuk over misleidingen, manieren waarop de wereld je kan misleiden. Ik noem er gewoon een aantal. Denken dat veel geld en dingen blijvend geluk geven. Dat kan een gedachte bij iemand zijn, dat kan een gedachte bij een gelovige zijn, dat op de een of andere manier dat je dit eigenlijk ten diepste gelooft, denkt. Ten tweede, denken dat overdadig eten en alcohol drinken helpen te ontspannen en gelukkig te zijn. Denken dat seksuele bevrediging blijvende bevrediging geeft. Denken dat ik kan zondigen zonder enige nadelige gevolgen. Allemaal misleidingen. En dan is het goed om, als je dingen herkent, om eens gewoon, ja, daarmee bezig te zijn de komende periode. Om gewoon naar me toe te komen en zeggen van, hey, er zijn dingen die ik me aangesproken. Misschien is het goed om door een aantal van die stappen te zetten. En dan kan ik je graag helpen, of je koppel aan iemand, dat je dat samen met iemand anders, of in een klein groepje, dat we daar doorheen gaan. Want het is serieus. He, we leven in de eindtijd. Het is belangrijk dat we ons leven onderzoeken. Het is belangrijk dat we elke misleiding opruimen in ons leven. Dit hoofdstuk, die tweede stap, sluit ook af met een hele prachtige geloofsbelijdenis. He, dus, want de waarheid, die moet je tegenover bedrog zeggen. Dus daarom is het heel belangrijk om waarheid te spreken. Ik ga straks ook nog met elkaar een proclamatie doen. Dat we met elkaar iets uit gaan spreken waar Jezus allemaal Heer over is in ons leven. Zo krachtig. Om dat ja, gewoon te doen en dat uit je mond te laten komen. De derde inval, hoek, waar de boze probeert grip te krijgen op iemands leven, is bitterheid. Te blijven hangen in bitterheid. Bitterheid staat tegenover vergeving. He, je houdt dingen en je blijft dingen houden tegenover mensen. Die onrechtvaardig geweest zijn. Die je nadelig behandeld hebben. Maar blijf niet hangen in bitterheid. Want het is een invalspoort voor de boze om ja, te werken. En genezing, ook genezing van je ziel, komt alleen als we hebben vergeven. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. Als er iets naars gebeurd is in je leven, en je, nou, ik probeer het maar te vergeten. Ik leef maar door. Ik denk er gewoon niet aan. Dat is geen vergeven. Want op de een of andere manier blijft het werken in je leven. Vergeving is heel belangrijk. Genezing kan pas op gang komen als je vergeven hebt. Vergeven is een keuze, dat is een wilsbesluit. Vergeven is besluiten om de gevolgen van andermans zonde, om met de gevolgen van andermans zonde te leven. Dat is wat hoor. Vergeven realiseert van daardoor heeft mijn leven schade opgelopen. Daardoor is mijn leven op de een of andere manier anders gelopen. Daardoor heb ik pijn in mijn leven gekregen. En dan kies je ervoor de ander te vergeven en te accepteren dat jij nadelige gevolgen hebt overgehouden. En het is dat je zelfs de pijn voelt, het onrecht voelt, het verdriet voelt, de boosheid voelt en toch kiest, ik vergeef die persoon. Dan ben je bezig met vergeven. Dat ruimt op. Dat geeft genezing in je eigen hart. En God kan je daardoor ook zegenen. En dat ontneemt de boze elke invloed op je leven. Want als je niet vergeeft, zal op de een of andere manier de boze een rechtsgrond hebben om je lastig te vallen. Dus daarom is vergeving zo'n ontzettend belangrijke stap. En dan, ik heb het al vaker vanaf deze plek gezegd, dan is het heel belangrijk om concreet te zijn. Om de naam te noemen van de persoon, of de namen, de gebeurtenissen te benoemen en de gevoelens te noemen die daarbij doorgekomen zijn. Dan ben je echt aan het vergeven. De vierde rechtsgrond, en maar ook de vierde stap, is rebellie. Rebellie tegenover onderwerping. Jacobus 4, ik heb de tekst al gelezen, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Onderwerping aan God is heel belangrijk. Onderwerping aan gezag, die ook aangesteld is hier op aarde, is belangrijk. We leven in een generatie die best wel rebelleert. Er is heel wat gebrek aan respect voor gezagsdragers in de maatschappij. Maar ook wij als gelovigen moeten ons eigen hart onderzoeken. Is er rebellie tegenover de overheid? Tegenover mijn werkgever? Tegenover ouders? Tegenover opvoeders? Tegenover leraren? Tegenover kerkleiders? Tegenover God? Dat we ons hart onderzoeken, is daar rebellie? Want God verlangt van ons dat we ons onderwerpen aan hem en dat we eren, anderen eren. Heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we met alles eens hoeven te zijn van anderen en van leiders, maar dat we wel respectvol zijn. En dat we niet rebelleren in ons hart en in de praktijk. Het vijfde, wat ook een invals iets kan zijn, dat is trots. Trots is dodelijk. Ik kan het zelf wel. Eigenlijk zelfs denkend, ik heb God niet nodig op dit gebied. Ik doe het zelf wel. Trots is de zonde die Satan ten val bracht. Als ik het woordje Satan lees, dan moet ik altijd denken aan mijn tijd dat ik op de Bijbelschool was. Wij moesten af en toe verslagen maken. En dan in het Engels. En dan standaard schreef ik Satan met een kleine S. Maar eigenlijk behoor je het met een hoofdletter te schrijven. Taalkundig gezien. Dus ik kreeg altijd wel eventjes van een leraar dan eventjes als een hoofdletter erheen. Maar ik vertikte het om te doen. Oh, dat is een beetje rebellie, hè? Ik vind deze geoorloofd. Ja. Trots tegenover nederigheid. Ik zal ook gewoon een aantal voorbeelden uit het boekje lezen. Met betrekking tot trots. Een groter verlangen mijn eigen wil te doen dan die van God. Te veel vertrouwen op mijn eigen inzicht en ervaring in plaats van Gods leiding te zoeken. Vertrouwen op mijn eigen kracht en kunnen in plaats van afhankelijk te zijn van de kracht van de Heilige Geest. Het beheersen van anderen, voorrang geven boven het ontwikkelen van zelfbeheersing. En zo zijn er nog een dozijn andere voorbeelden waar als je dat iets doorloopt van hey, misschien speelt er bij mij ook iets van trots. En dat is heel duidelijk een ingang ook voor de boze. Het zesde, dat is gebondenheid tegenover vrijheid. Dat we soms gebonden kunnen zijn geraakt in een bepaald gedrag, bepaalde zonden en het is een vicieuze cirkel geworden. We zondigen, we belijden. We zondigen, we belijden. We zondigen, we belijden. Het is als het ware een patroon geworden in ons leven. En dan is het goed om op een gegeven moment te zeggen, nou is het genoeg geweest, Heer. Nu moet er een oplossing komen. En dan is het heel belangrijk om Jacobus 4 toe te porsen. Waar staat onderwerp je aan God. En dat doe je door zonde te belijden. Dat doe je door berouw te hebben. En dat je ook heel duidelijk besluit, ik ga weerstand bieden tegen de boze. Want vaak in dat patroon is er ook invloed gekomen van de tegenpartij. En dan vaak is het goed om dat met iemand anders te gaan delen. Om je zonde te belijden. Dat kan helpen om een patroon te doorbreken. Ik ken heel wat voorbeelden van mensen, van medegelovigen die op een gegeven moment in dat patroon zaten. En dachten, nu is het genoeg, nu ga ik het met iemand delen. Nu ga ik mijn zonde belijden naar die ander. En vanaf dat moment ging het beter. vanaf dat moment wisten ze, hey, die ander, die heb ik ook toestemming gevraagd om er weer eens naar te vragen. En dat is een soort stok achter de deur. En op de een of andere manier is er een kracht verbroken waar ook door de boze niet meer je kan laten struikelen. Deze op datzelfde punt. En dat je 1 Johannes 1 mag toepassen als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Gewoon de kracht van het belijden, het uitspreken. Niet alleen je gedachten, maar gewoon uitspreken. Laat het uit je mond komen. Heel belangrijk. En ga dan, ook heel belangrijk, ga door al deze stappen gewoon eens een keer heen. Als je in een vicieuze cirkel bent geraakt van zondigen, belijden, zondigen. Ga grondig afrekenen. De laatste stap, dat is de stap vloek tegenover zegen. Dit is het, deze stap is eigenlijk verwerpen van de zonde van je voorouders. En van alle satanische opdrachten tegen jou, of het kan ook zijn tegen je bediening of familie, zijn uitgesproken. In de 10 geboden, in Exodus hoofdstuk 20, daar staat dan toch wel iets bijzonders. De Heer zegt, maak geen goden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of iets wat op de aarde is. Kniel er niet voor en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. En dan de volgende zin is, als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording. Tot in de derde en het vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in de duizendste geslacht. De ongerechtigheid van één geslacht kan negatief effect hebben op de volgende generaties. Tenzij de zonden van voorouders worden beleden, worden verworpen en aanspraak wordt gemaakt op jouw geestelijke erfenis in Christus Jezus. Je bent niet schuldig aan de zonden van je voorouders. Maar door hun zonden kun je vatbaar zijn voor bepaalde krachten vanuit het rijk van de tegenpartij en zwakheden. En vraag gewoon de Heer specifiek om dingen op je gedachten te brengen van zonden die kunnen spelen in het geslacht waaruit je voortgekomen bent. Dan is het belangrijk om dit te belijden, om heel duidelijk ook de vijand te bevelen weg te gaan met zijn invloed en zijn aanwezigheid. Dat je heel duidelijk Jezus aanwezigheid belijdt. En het is heel belangrijk om de vrijheid die we in Christus Jezus hebben ontvangen, om die vast te houden. Daarom is het belangrijk om deel te zijn van een lokale gemeente. Want we hebben elkaar nodig. Daarom is het belangrijk om gewoon het woord te lezen, te kennen, het in de praktijk te brengen. Daarom is het belangrijk om je gedachten niet te laten overheersen door negatieve dingen, maar heel duidelijk je gedachten te laten beheersen door watgene wat God zegt, door de waarheid. Dat we niet wegzakken in oude gedachtenpatronen of gevoelens of gedrag door geestelijke luiheid. Daarom is het belangrijk, als je ergens in strijd hebt, deel het met iemand anders die je vertrouwt, die het ook respectvol behandelt. En verwacht niet dat de ander jouw strijd voert. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen denken, voor je eigen bidden, voor je eigen Bijbel lezen, het kiezen voor de waarheid. En daarom is het ook belangrijk om dagelijks te bidden, om dagelijks je vertrouwen op de Heer te stellen. Jezus is gekomen om ons de vrijheid te brengen. En als jij op de een of andere manier constateert, er is wat vrijheid verloren gegaan. Ik heb je een aantal stappen gegeven. Luister het nog eens na. Kom naar me toe als je zegt van, ik zou zo'n boekje willen hebben. Ik zou er wel eens doorheen willen gaan. Ik zou met iemand dat willen doen. Want ik wil schoon schip maken. Ik wil, gewoon die APK hebben. Soms hebben we die APK nodig. Sommigen zijn alles eerder door die stappen heen gegaan. Maar zeggen van, het is weer tijd om die APK, geestelijke APK te doen. kom gerust naar me toe. En als er meerdere zijn, kunnen we gezamenlijk misschien iets plannen. Want het is heel belangrijk dat we ons verheugen over de vrijheid en in vrijheid wandelen. Die Christus heeft bewerkt voor ons allemaal. En dat de overwinning is behaald op de tegenpartij. Dat hij een verslagen vijand is. En dat we autoriteit hebben in de naam van Jezus. Dat we niet bang hoeven te zijn voor de boze, maar dat we wel op onze hoede moeten zijn. Dat we waakzaam zijn. Dat we waken over ons leven, ons geestelijk leven, en dat we de principes van Gods woord in de praktijk brengen. En dan gaan we afsluiten met een proclamatie. Een paar weken geleden zijn Corine en ik naar de Noordoostpolen geweest, naar de Heart-to-Heart conferentie. En een zuster uit Rotterdam, daar zaten we ook naast op die woensdag toen we daar waren. Die kwam op een gegeven moment enthousiast bij een meeting in Rotterdam naar me toe. Zegt van, ik heb een proclamatiekaart. En dit is een wat aangepaste die ik al jaren zelf ook toepas. Mijn broer Gerard heeft die destijds eens opgesteld. En nu is er een nieuwe versie en er zijn wat dingen aan toegevoegd. En dat helpt mij zo. En ze gaf ze die proclamatiekaart. En dat is de proclamatiekaart, de heerschappij van Jezus. Ik zal hem gewoon eens voorlezen. En voor ieder die zegt van ja, dat geloof ik ook, dat wil ik ook, gaan we straks zin voor zin het met elkaar proclameren. Maar ik ga hem eerst gewoon even voorlezen, zodat je weet wat er in die proclamatie staat. En weet je wat je straks ook zelf gaat proclameren. Ik erken dat ik u nodig heb. En aanvaard u als mijn redder, mijn bevrijder en mijn Heer. Ik nodig u uit om voortaan de Heer van mijn hele leven te zijn. Heer van mijn geest en van al mijn aanbidding. Heer van mijn wil en van al mijn beslissingen. Heer van mijn verstand, mijn houding en mentale gezondheid. Heer van al mijn emoties en van al mijn reacties. Heer van mijn lichaam en mijn fysieke gezondheid. Heer van wat ik eet en van mijn lichaamsbeweging. Heer van mijn seksualiteit en de uiting daarvan. Heer van mijn familie en van al mijn relaties. Heer van al mijn werk en bediening voor u. Heer van mijn vrije tijd en hoe ik die besteed. Heer van alles wat ik bezit en verlang. Heer van al mijn financiën. Heer van de manier en de tijd waarop ik zal overlijden. Dank u dat uw bloed werd vergoten en dat ik daardoor uw eigendom ben. Amen. Dat gaat ver, hè? Dat is wat je daar gaat belijden. Deze zuster die ons deze kaart gaf, zei heel eerlijk, wat voor mij uitsprong, zei ze, Heer, van wat ik eet en van mijn lichaamsbeweging. Daar moet ik aan werken. Daar moet ik echt de heerschappij van de Heer Jezus over gaan belijden. Want dat is een worsteling voor mij. En zo kan ieder van ons iets hebben wat er op een gegeven moment uitspringt. Ja, dat is werkelijk huiswerk voor mij. Zullen we met elkaar proclameren? Misschien is het goed om, als je in de gelegenheid bent, om te staan. Dat is een actieve houding. En dan zal ik een zin lezen en dan met elkaar spreken we die zin uit. Want ik denk dat het iets te klein is. Dus niet te lezen, dus daarom doen we het gewoon zinnetje voor zinnetje. De heerschappij van Jezus Christus. Ik erken dat ik u nodig heb. En aanvaard u als mijn redder. Mijn bevrijder en mijn Heer. Ik nodig u uit om voortaan de Heer van mijn hele leven te zijn. Heer van mijn geest en van al mijn aanbidding. Heer van mijn wil en van al mijn beslissingen. Heer van mijn verstand. Mijn houding en mentale gezondheid. Heer van al mijn emoties. En van al mijn reacties. Heer van mijn lichaam. En mijn fysieke gezondheid. Heer van wat ik eet. En van mijn lichaamsbeweging. Heer van mijn seksualiteit, en de uiting daarvan. Heer van mijn familie. En van al mijn relaties. Heer van al mijn werk en bediening voor u. Heer van mijn vrije tijd. En hoe ik die besteed. Heer van alles wat ik bezit en verlang. Heer van al mijn financiën. Heer van de manier en de tijd waarop ik zal overlijden. Dank u dat uw bloed werd vergoten. En dat ik daardoor uw eigendom ben. Amen. Halleluja. Halleluja. God is goed. Dank u, liefdevolle Vader. Het team kan naar voren komen. Dank u, liefdevolle Vader, dat we zo heel bewust de heerschappij van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen beleiden over al deze gebieden van ons leven. En dat is heel wat, Heer. Heer, maar we doen het met oprechtheid. We doen het omdat we gewoon u nodig hebben in elk gebied van ons leven. Heer, en datgene waar we wat last van hebben, waar we mee worstelen. En dank u dat u ons daarin ook genade wil geven. Om daarin uw heerschappij te laten gelden. In de naam van Jezus. En ik dank u, Heer Jezus, dat u gekomen bent om ons vrij te maken van aanklacht, van schuld, van de boze. En dat we overwinning mogen behalen in uw naam over elke aanval van de boze. Heer, en ik dank u dat u ons ja, hoofd voor hoofd wil zegenen. Heer, als er gebieden zijn in ons leven. Heer, waar u schoon schip wil maken. Heer, waar we stappen naar vrijheid dienen door te nemen. Ik bid dat u dat op ons hart legt. Heer, dat u het hart, ons hart eigenlijk doet kloppen in onze keel. Van ja, dat geldt voor mij. U wil dat ik daar iets mee ga doen de komende periode. Dan zult u ons helpen. Dan zult u genade geven. Dan zult u de gelegenheid geven. Heer, dan zult u ons leiden daarin. Heer, want u heeft bedoeld heerlijke vrijheid in Christus. En dat we niet meer gebukt gaan onder de last van de zonde. En de last van de aanklachten en veroordelingen van de boze. Halleluja, Heer. Werk dat uit in ieder van ons. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Dank u, Heer.